vorige keer, dus de eerste overdenking, de eerste inleidende overdenking op Daniël hoofdstuk 9. En we voornamelijk stonden bij de eerste versen van Daniël hoofdstuk 9, namelijk het feit dat Daniël begint te bidden naar aanleiding van dat hij de schriften onderzocht had, meer bepaald de profeet Jeremia. En daarin had hij iets ontdekt waardoor dat hij, gemotiveerd is om de Heere dringend te bidden en te verzoeken dat hij zijn woord en zijn beloftes nakomen. Nu, wat had hij ontdekt in Jeremia, de profeet? En dat is als eerste dat hij zag dat de 70-jarige ballingschap, de 70 jaar dat de Heer God zijn volk uit het land ging verbannen, dat aan die 70 jaar een einde was gekomen. Waarom? Omdat Babylon gevallen is. Dat vonden we nadrukkelijk in de profeet Jeremia, ik dacht hoofdstuk 25 in het hoofd gesproken. En Babylon is gevallen, dat weten we heel correct, in 539 voor Christus. Nu, dat is niet eens dat hij ontdekt had. De aanleiding voor zijn gebed was een andere profetie, ook in Jeremia, waarin dat de Heere belooft dat hij, wanneer dat die 70 jaar voorbij zijn, dat Babylon gevallen is, dat hij dan zijn volk zal terugbrengen naar het beloofde land. En dat hij dan opnieuw zal de stad Jeruzalem en de tempel herbouwen. En dat is eigenlijk wat Daniël van de Heere vraagt in zijn gebed. Je beleidt inderdaad dat het volk van God gefaald heeft, en je pleit nu op Gods barmhartigheid dat hij, nadat hij zijn beloftes, dat hij gemaakt had in het verbond, om zijn volk te vloeken, indien dat ze hem ongehoorzaam zouden zijn, dat hij nu ook in datzelfde opzicht zijn beloftes zou nakomen en hen zou zegenen. Ja? Dat het beloofde herstelde terugkeer er zou komen. Dus heel concreet bad Daniël voor de terugkeer naar het land, de heropbouw van de stad en voornamelijk de tempel neemt daar een centrale plaats in. Dat hebben we gezien, zowel in het gebed als in het antwoord die erop volgt van de engel Gabriël. Want wanneer Daniël begint te bidden, is hij eigenlijk nog niet lang bezig aan het bidden, of de engel Gabriël is er al om hem te woord te staan. En engel Gabriël maakt dan duidelijk dat er op het moment dat hij begon te bidden, dat er al een verordening van de hemel is uitgegaan. Die verordening die van de hemel uitgaat, is in ruimste zin de zegen en het herstel waarvoor dat Daniël uiteindelijk bidt. Dus de zegen en het herstel naar het verbond van Sinaï, like of dat God het belooft dat in beginsel, dat vraagt Daniël om de Heere, omdat hij dat zou doen. En het antwoord van de hemel is, ja Daniël, het komt eraan, om het zo maar te zeggen. Nu, dat neemt heel concrete vormen aan in datzelfde jaar, wanneer koning Kores, die dan op dat moment aan de macht is, een decreet uitvaardigt in zijn ganse rijk, dat alle Joden mogen terugkeren naar het beloofde land om uiteindelijk Jeruzalem en de stad te herbouwen. En dat is in datzelfde eerste jaar in 539 voor Christus. Dus wat leren we? Babylon is gevallen. Daniël ontdekt in de profeet Jeremia dat na die 70 jaar dat Babylon gevallen is, dat God vooraf aangekondigd heeft door zijn profeet, ongeveer in het jaar 605 voor Christus, dat zijn volk dan zal terugkeren. Op het moment dat Babylon gevallen is, en Daniël dat onderzoekt, is dat nog niet gebeurd. En daarom begint hij te bidden en smeekt hij dat God dan zijn barmhartigheid, zijn beloftes zou nakomen. Dus, het is Babylon is gevallen in 539, Daniël begint te bidden, en het volgende is dat in datzelfde jaar Kores het decreet uitvaardigt en er een handjevol mensen terugkeert om uiteindelijk de stad en de tempel te gaan herbouwen. Goed, die 70 jaar dat het volk uit het beloofde land is, heeft nadrukkelijk een betekenis voor het land zelf. Dat hebben we ook ontdekt in datzelfde hoofdstuk 2 Kronieken 36, die eigenlijk het sleutelhoofdstuk is om Daniël hoofdstuk 9 te begrijpen. Ja? En in 2 Kronieken 36 staat er nadrukkelijk dat het land dan zijn sabbatsjaren vergoed krijgt. Al die dagen dus dat het woest ligt, rust het om 70 jaar vol te maken. Dus dat betekent dat die 70 jaar wel degelijk een symbolische betekenis geeft, die verbonden is met de Sabbatsrust van het land. Dus dat wil zeggen dat de schrift zelf aanreikt, dat de Heere God zelf aanreikt, dat de patroon van die 70 jaar, dat het volk uit het land is, wel degelijk een heel bijzondere betekenis geeft. Nu, om die betekenis te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk terug in het Oude Testament en gaan ontdekken met elkaar, wat is eigenlijk de betekenis van de Sabbat, die God instelt, wat is de betekenis van die cyclus die heerste in het land, 6 jaar moesten ze werken, het 7e jaar was een Sabbatsjaar. 7 Sabbatsjaren, dus 7 x 7 jaar, 49ste jaar, daarop volgde het jubeljaar. Dus dat was eigenlijk een gans patroon die gangbaar was zolang dat het volk in het beloofde land was. Een tijdcyclus waarop dat eigenlijk heel het leven functioneerde in het beloofde land. Dus dat is wel iets heel bijzonders om dat van de betekenis te gaan ontdekken. En zoals ik al aangegeven heb, om de 70 zevens of de 70 jaarweken van Daniël te verstaan, denk ik dat allereerst belangrijk is om die betekenis hier van die 70 jaar dat het land die Sabbatsjaren vergoed krijgt, om dat te goed te kunnen begrijpen. Want ik geloof dat dat uiteindelijk het patroon vormt om de 70 jaarweken van Daniël te kunnen begrijpen. Ja? Dus dat hebben we de vorige keer, dacht ik, gezien. Zijn er nog vragen over? Is dat voor iedereen een beetje terug? Helder voor de geest?
Ik weet niet waarom dat je dat hier een symbolische betekenis noemt, terwijl dat toch
symbolisch in die zin, in 2 Kronieken 36 vinden we hier natuurlijk 70 jaren, die Sabbatsjaren worden genoemd. Nu, Sabbatsjaren, zoals ik al aangaf, een Sabbatsjaar volgde op 6 jaren. Dus als er hier 70 jaar gesproken wordt, en dat zijn 70 Sabbatsjaren, vertegenwoordigt dat eigenlijk een complete periode van 490 jaar, die samengedrukt wordt in 70 jaar rust voor het land. Dus daar wordt duidelijk ook gezien dat dit een symbolische betekenis heeft. Ja? En we gaan nadrukkelijk zien wat dat de betekenis is van de Sabbat.
Dat wordt ook letterlijk 70 jaar van rust, dat is in feite, of moet dat ook symbolisch
betekenen? Wel, we hebben dan ook onderzocht in de eerste overdenking en hebben we gezien dat dat heel moeilijk te bepalen is wanneer dat die 70 jaar beginnen. We weten wanneer dat ze eindigen, maar niet wanneer dat ze beginnen. En daarom kan je al zien dat dat een heel flexibel gegeven is. En dat met jaartallen in de schrift, ja, dat er al niet mee omgegaan wordt, lijkt dat we weten dan mee omgaan. En naar Gods gedachten is vaak de betekenis van zo'n aangegeven periode vele malen belangrijker dan de letterlijke begindatum en einddatum. Vandaar de nadruk ook op de symbolische betekenis. Ja? Nog? Oké, dan gaan we verder. Dan gaan we de Sabbat onderzoeken doorheen het Oude Testament. En meer bepaald als eerste in de 5 boeken van Mozes. Of kort gezegd de Pentateuch. De eerste maal dat we het woord Sabbat ontmoeten is natuurlijk bij de instelling van de Sabbat, en dat is in Exodus hoofdstuk 19, 20, bij de sluiting van het verbond tussen God en Israël. Ja? Maar daar gaan we zien, daar gaan we niet als eerste naartoe, dat er teruggewezen wordt naar de schepping. En daar gaan we als eerste gaan beginnen. Meer bepaald, Genesis hoofdstuk 2, vers 1 tot 3, vinden we de beschrijving van de 7e dag. En je ziet tussen haakjes dat er staat mijn vertaling. Dat is niet mijn vertaling in de letterlijke zin van het woord. Maar er is geen Nederlandstalige commerciële vertaling die deze bewoording gebruikt. Maar goed oplet, zie je al nadrukkelijk dat er in woordjes vetjes gedrukt staan. Dat staat er in uw eigen bijbeltje niet. Hè? Het woordje dat hier staat, beëindigd, staat in uw bijbeltje rusten. Hey. Ja, straks zeg ik daar wel iets meer over. Laten we eerst de tekst lezen. Dat staat er in Genesis 2 vers 1 tot 3. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heerlijkheid, toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat gij gemaakt had, beëindigde hij op de zevende dag al het werk dat gij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat gij al het werk beëindigd had, dat God scheppende tot stand had gebracht. Je ziet dat er meteen onder gezet is, een nieuwe dag breekt aan. Ja, dat is nogal wiedes, dat de zevende dag een nieuwe dag is, die volgt op de zesde dag die eraan vooraf gaat. Maar nieuw bedoel ik wel in een zeer specifieke betekenis. Want er is iets wat dat die zevende dag van die voorafgaande zes dagen heel nadrukkelijk onderscheidt. En dat is dat als een soort ritme vind je terug in die ganse scheppingsweek, dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat er iedere keer staat aan het eind van de dag, het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag. Maar van de zevende dag vinden we die uitdrukking niet. Het is avond geweest, of het is morgen geweest, het is avond geweest, de zevende dag, dat staat er niet. En ik geloof dat dat een heel nadrukkelijke betekenis geeft, namelijk dat die zevende dag een nieuwe toestand aanduidt. En nu, wat onderscheidt die zevende dag van die zes voorafgaande dagen? Wel, we vinden hier nadrukkelijk dat de Heer God zegt dat het werk voltooid is. Het scheppende werk is beëindigd. En nu begint er een nieuwe fase. En die nieuwe fase is de zevende dag. Die zevende dag wordt door de Heere God geheiligd en gezegend. Dus al het scheppende werk is beëindigd of opgehouden. Het is voltooid en volleindigd. Ik heb de vorige maal ook al duidelijk gemaakt dat Genesis hoofdstuk 1... zo geloof ik het toch, met heel mijn hart, ons niet vertaalt wat dat veelal gedacht wordt. De meeste mensen lezen hoofdstuk 1 van het boek Genesis en denken dat ze daar vinden hoe dat het heelal, de planeten, de sterren, de aarde, hoe dat die ontstaan is. Hoe dat de materiële wereld ontstaan is. Waarvan dat onze hedendaagse maatschappij gelooft dat die ontstaan is door een grote ontploffing en dan een gans proces dat die planeten en die sterren heeft teweeggebracht. Wel, daar kan je niet Genesis 1 tegenover plaatsen. Waarom niet? Om de hele volgende reden dat je ziet dat het scheppingsverhaal begint met een aarde die er al is. Genesis 1 vers 1 zegt heel nadrukkelijk: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Wat volgt er dan? De aarde nu. We beginnen meteen bij de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En een duisternis lag op de vloed. En de Geest God zweefde over de wateren. Dus de scheppingsweek die begint eigenlijk met een aarde die er al is. Die compleet bedekt is met water. En die in duisternis gelegen is. Dus de scheppingsweek begint al met een aarde die ontstaan is. Natuurlijk heeft God de aarde en de planeten geschapen. Maar hoe dat is gebeurd, dat vertelt de schrift ons niet. Wat de schrift in Genesis 1 ons laat zien, is hoe dat die aarde die in duisternis gelegen is, die volledig bedekt is met water, die woest en ledig is, in het Hebreeuws tohu wabohu, een ledige toestand, die geen enkele betekenis geeft, die aarde heeft geen enkele functie, en we zien hoe de Heere God daarin die chaotische toestand gaat orde creëren en in elk gebied dat hij tot stand brengt, de hemel en de zeeën en het droge, hoe hij daarin leven creëert en hoe hij daarin eigenlijk die ganse wereld maakt tot een woonplaats voor de mens. De ideale leefwereld voor de mens, die de kroon van zijn schepping is, die God erin plaatst als zijn beelddrager om deze schepping te besturen, te heersen over deze schepping in zijn naam. Dus het scheppingsverhaal laat ons zien hoe dat God alles een plaats, een functie, een betekenis en een opdracht geeft. en hoe de ganse schepping eigenlijk wordt tot een volmaakte, harmonieuze woonplaats voor de mens. En dan heeft de zevende dag ook vanuit dat oogpunt echt betekenis. Als we Genesis 1 slechts lezen als hoe alles is ontstaan, ja, dan is God 6 dagen bezig met alles tot stand te brengen. Voordat dan die 6 dagen moet begrepen worden, de een zegt, ja, 1000 jaar is als 1 dag bij de Heere God. Dus iedere dag is 1000 jaar. En dan krijg je gans het verhaal van de jonge aarde. U kent het allemaal, ik moet dat niet aan u uitleggen. En dan begint de discussie, hè, hoe oud is de aarde? Daar gaat het allemaal niet over. Waar het over gaat, is dit dat er ons duidelijk getoond wordt hoe de schepping eigenlijk evolueert naar een woonplaats voor de mens. En dan is die zevende dag geen aanhangsel, en als je het enkel ziet als een ontstaansgeschiedenis, ja oké, God rust op de zevende dag. En dat is eigenlijk een beetje een aanhangsel, het heeft geen betekenis. Maar als we het bekijken vanuit het feit dat de Heere God alles maakt tot een functioneel geheel, dan is die zevende dag eigenlijk de kers op de taart. Dan is die zevende dag de dag waarop dat die ganse schepping die volleindigd is, nu in een nieuwe toestand terechtkomt, waarin dat ze gaat functioneren zoals ze bedoeld is. Ja, ik heb dat vorige keer ook al vergeleken met een computer. Als je een computer aanschaft, hè, dan komt dat mooi toe in een pakketje. U zet uw scherm op, u zet uw desktop op, u sluit de kabels aan. Goed, dan heb je een computer, maar die computer doet niks. Hij kan wel echt beginnen te functioneren als je er ook iets insteekt. In dat geval een programma, hè? Windows, om op te werken. En dan met die Windows ben je eigenlijk ook nog niet veel, dat is nog maar een basis. Als je dan bijvoorbeeld de Bijbel bestuderen, moet je dan nog je online Bijbel programmeren, installeren beter gezegd. Vanaf dan is die computer gebruiksklaar. Maar het begint pas te werken als jij dan vanaf dat moment met die programma's begint te werken. Vanaf dan is die computer rendabel, functioneert hij, heeft hij echt zijn betekenis. En zo is het ook met de schepping. Je zou kunnen zeggen, die eerste fase is die 6 dagen waarin God alles schept en maakt tot een functioneel geheel. Maar vanaf de zevende dag begint het echt te functioneren. En dan zien we ook dat die nieuwe toestand van die zevende dag, wanneer dat scheppende werk beëindigd is, door de Heere God gezegend en geheiligd wordt. Nu, dat betekent dat de Heere God zijn schepping zegent in zijn verdere bestaan. Die volleindigde harmonieuze schepping wordt nu door Gods gezegend in zijn verdere bestaan en alles begint te functioneren zoals God het heeft bedoeld. En eigenlijk begint die ganse schepping, zoals Psalm 19 ook zegt, hè, te prediken. Begint die ganse schepping te spreken en te tonen wie die machtige schepper eigenlijk wel is. Het verkondigt de heerlijkheid en de glorie van de schepper zelf. Ja. Dus de schepping die begint dan eigenlijk zijn opdracht en zijn doel naar de wil van zijn maker te vervullen op die zevende dag. En het heiligen van die zevende dag geeft hier nadrukkelijk alleen betrekking op God. Het is niet dat de mens hier de opdracht krijgt om op de zevende dag te rusten of iets dergelijks. Nee, het is de Heere God die zevende dag heiligt voor zichzelf. Hij zet het apart voor zichzelf. Hij wordt verheerlijkt in zijn schepping in die zevende dag. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen?
Misschien een domme vraag, Jos. Dus God schept die eerste 6 dagen, maar toen, in het derde laatste lintje, of ja, van tevoren, de nieuwe toestand, de beëindiging van al het scheppende werk, verklaart God gezegend en geheiligd.
Ja.
Want het is toch God die alles geplaatst en geschapen heeft, en God geeft dan toch nog zijn zegen daarover en heiliging.
Natuurlijk, ik ken dat allemaal. Je kunt niet beter vergelijken of met wat er gebeurt ook met de tabernakel.
Ja.
Met de tabernakel zie je bijvoorbeeld dat alles gemaakt wordt. Alles wordt apart besprenkeld met olie. Mm-hmm. Die tabernakel wordt samengesteld. En wat gebeurt er dan? Dan pas neemt God zijn woonplaats in die tempel en vervult zijn heerlijkheid die tempel. Ja? Zo vind je ook hier dat op de aparte dagen alles gezegend ook wordt. Hè? De mens wordt door God gezegend. De planten worden door God gezegend. Maar wanneer alles in zijn geheel compleet is, wordt het gezegend en geheiligd in zijn geheel. Ja? En dan pas komt het tot zijn functie. Rust, dan gaan we verder zien, dat wil niet zeggen niks doen. En we denken aan vrije tijd, en we denken aan rusten. Maar dat is niet in essentie de betekenis die rust geeft in de schrift. We vinden hier dat rust voornamelijk betekent dat God zijn scheppende werk beëindigt. Verder over de betekenis van rust gaan we zien hoe dat duidelijker en duidelijker wordt doorheen de schrift. Nu, nog even stilstaan, wat betekent eigenlijk de zegen van die zevende dag voor de mensheid? Wat betekent die nieuwe toestand van die zevende dag voor de mens? Wel, vanaf dat moment, God die zijn door God toevertrouwde heerschappij over de aarde gaan uitoefenen over die schepping van de Heere God. En gaat hij beginnen vruchtbaar te zijn en productief. Ja, dat betekent niet alleen hem voortplanten, wat de meeste mensen moeten aan denken, onze horen van vruchtbaar zijn, maar dat betekent wel dat die mens met zijn gaven en zijn kwaliteiten zijn functies begint te vervullen, wordt hoe dat God hem bestemd heeft. Dat hij dus vrucht voortbrengt, rendabel is, productief is. Ja. En dan gaat hij ook relaties opbouwen met zijn medemens, want je kreeg de opdracht om de aarde te vervullen. Nu, dat begint in eerste instantie met zijn partner dat hij gekregen heeft, Eva, dat hij daarmee een relatie opbouwt, wordt het dat er uit die relaties kinderen voortkomen. Ja. Die kinderen die eruit voortkomen, gaan op hun beurt ook moeten leren samenleven met elkaar. En zo gaat er, zeg maar, een samenleving ontstaan die groter en groter en groter wordt. Dus relaties opbouwen met zijn medemens, dat begint ook vanaf die dag. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op de zevende dag die volledige schepping in een gezegende en geheiligde toestand verkeert, en dat zouden we kunnen omschrijven als de rust van zijn maker. Ja. Het woordje rust gaan we verder zien, maar nu geef ik dat al aan dat je dat zo zou kunnen omschrijven. Dus op de zevende dag verblijft de gehele schepping in een gezegende en geheiligde toestand. Dat is de rust van zijn maker. Waarin dat hij alles dat God geschapen heeft in harmonie leeft met hemzelf. Naar de wil van zijn maker. Eerste maal waar we over de Sabbat iets terugvinden, is inderdaad in Exodus hoofdstuk 20. Vers 8 tot 11. Dan staat er dit. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Waarom? Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En nu staat er en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Nu kan ik ook aangeven waarom dat ik in Genesis hoofdstuk 2 niet vertaal naar rust, omdat dat woordje hier in de grondtekst een ander woordje is dan het woordje in Genesis hoofdstuk 1. En dat is hier werkelijk rust, een andere toestand die hiermee aangeduid wordt. Je ziet dat ik er als titel boven geplaatst heb, de rust van de zevende dag, Gods voornemen voor zijn volk. Wel, we zien hier nadrukkelijk in Exodus hoofdstuk 20, dat Genesis 2 nader verklaard wordt. Het scheppende werk beëindigen, zoals ik vertaald had in Genesis hoofdstuk 1, dat betekent dat er rust in gegaan wordt. Dat zien we hier nadrukkelijk, dat verband wordt gelegd. Voor zijn volk betekende dat de Heere die wekelijkse dag die apart gezet werd, bedoelde om hen te herinneren aan die oorspronkelijke zevende dag, het doel van Gods schepping, zoals we het overdacht hebben. Dus de Heere wilde zijn volk daaraan herinneren. Nu, wat wilde hij hen bekendmaken? Wel dit. De Heere wil dat zijn volk zijn voorbeeld gaan navolgen. Dat betekent dat zijn volk bestemd is om met God de rust in te gaan. Heel concreet, volk Israël moest eigenlijk leren dat het zesdaagse, alledaagse werk, dat dat niet het einde is. Dat dat niet het doel is waartoe dat hij de mens geschapen heeft. Want hoe komt het dat de mens zes dagen zo hard moet werken om voedsel te verzamelen, om kledij voor zichzelf te verkrijgen? Hoe komt dat? Waar heeft dat zijn oorsprong? In de zondeval. Vanaf dat moment vinden we heel nadrukkelijk dat de aarde vervloekt is, dat de aarde niet zijn opbrengst meer heeft zoals dat hij moet geven, dat de aarde overwoekerd wordt door doornen en destelen, en dat de mens zijn brood zal eten in het zweet zijns aanschijns, zegt de mooie oude vertaling. Hè? De mens zal vroeten, hard werken om te kunnen leven en overleven. Dus de Heere God maakt kenbaar met die Sabbatdag dat uiteindelijk dat hard vroeten van die zes dagen, dat dat niet het einde is waartoe dat hij de mens geschapen heeft. Maar dat hij de mens geschapen heeft om te rusten, of beter gezegd, de rust van God in te gaan. Dat is het einddoel van alle werk. Rust is het einddoel van alle werk. Dat is Gods doel met de mens, van meet af aan. Dus het gaat steeds duidelijker worden dat rusten, dat dat niet niets doen is, maar dat rust eigenlijk leven en werken is in een vruchtbare harmonie met de Heere God, zoals Adam in beginsel deed in Eden. Dat is wat God voor ogen heeft. Dus als hij zijn volk terug wil herinneren aan die zevende dag, wil hij hem vooral aan dat herinneren, dat hij met de mens, met zijn volk, een hoger doel heeft dan het leven dat zij nu kennen. Ja? Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Nu, als we een stapje verder gaan in Exodus, zien we dat die betekenis van Sabbat nog verder uitgewerkt wordt. Want in Exodus hoofdstuk 31, vers 12 tot 17, wordt er ons iets heel belangrijks gezegd over die Sabbat. Die Sabbat is niet zomaar een detail voor Gods volk. Nee, de Heere zegt, de Heere zei tot Mozes, gij dan spreekt tot de Israëlieten, maar mijn Sabbaten moet gij onderhouden. Waarom? Want dat is een teken tussen mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet dat ik de Heere ben die u heilig. Ge zult de Sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft hij gerust en adem geschapen. Dus hier had de Heere God nog een stukje verder, en die zegt van, het teken, het symbool, het embleem van de relatie die ik met jou heb, dat is de Sabbat. En wat moet die Sabbatdag vooral doen, zegt de Heere? Wel, het is een teken dat jullie mijn volk er moet aan herinneren wie dat er u heiligt. Want met heiligen, bedoelt de Heere God, jullie hebben voor mij een heel speciale, unieke plaats, volk Israël. En wat is die geheiligde plaats? Wel, de Heere God had dan namelijk bevrijd uit Egypte. En hij had ze tot zichzelf gebracht aan de berg Sinaï. En daar had hij met hen een relatie aan gehad, en hij had hen zijn wet gegeven, en dat zonderde Israël af van alle andere volken. Hoewel alle volkeren de Heer zijn bezit zijn, is het volk Israël op dat moment, wanneer zij in die relatie treden, in een unieke relatie gebracht met God zelf, en dat is een geheiligde relatie. Nu weet, zegt de Heer, ik heb jullie geheiligd. Dus de Heer wil zijn volk of beter gezegd, de aandacht van zijn volk richten op hemzelf. Dus de Sabbat, die illustreert, die tekent, die belichaamt die unieke relatie tussen de Heere God en zijn volk. En dan zouden we die kunnen omschrijven. Wel, een heilig God die woont onder een heilig volk op een heilige plaats. Voor wie een klein beetje vertrouwd is met het boek Exodus, die weet dat het doel van de Exodus is dat de Heere God gaat wonen onder zijn volk. We hebben het daarnet gehad over de tabernakel. Wel, het boek Exodus eindigt met de tabernakel die opgericht wordt en het moment waarop dat de Heere die woonplaats, zijn tent in de woestijn, te midden van zijn volk, gaat betrekken. Dat is het doel van de Exodus. Wanneer dat gebeurt, is eigenlijk het doel in zeker opzicht van de Exodus bereikt. En dat is dat nieuwe teken van die unieke relatie, die Sabbat, zegt de Heere, dat is een eeuwig teken, een blijvend teken tussen God en zijn volk. Waarom? Omdat het enerzijds terugwijst naar Gods oorspronkelijke scheppingsdoel, de zevende dag, en het wijst ook vooruit naar Gods einddoel. Want als hij zijn volk voorhoudt van 6 dagen zult gij werken en op de 7e dag zult gij rusten, en als hij daarmee aangeeft van ik heb een hoger doel voor jullie, dan betekent het dat de Heere God een heel nadrukkelijk einddoel met hen voor ogen heeft. Ja? Dus het wijst terug naar het begin van de schepping en het wijst toe naar een definitief einddoel wat God voor ogen heeft, naar het beeld van de oorspronkelijke schepping, aan het doel van de oorspronkelijke schepping voor de zondeval. Ja? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus we zien het nadrukkelijk dat Gods doel met de mensheid, zoals dat hij het had van bij het begin, te delen in die rust met de Heere God op de 7e dag, dat eigenlijk God dat doel ook voor heeft met het verloste Israël. Ja? Hetzelfde doel heeft hij voor ogen met zijn verloste volk. En we gaan een stapje verder naar Deuteronomium hoofdstuk 5. Deuteronomium is het laatste boek van de 5 boeken van Mozes, die eigenlijk in die hoofdstukken een aantal boodschappen van Mozes geeft, waarin dat hij opnieuw het volk herinnert aan de sluiting van het verbond, aan de voet van de Sinaï. Waarom doet hij dat? Wel, die generatie waarmee dat het oorspronkelijk verbond gesloten is, die zijn allemaal gestorven in de woestijn. 40 jaar hebben de Israëlieten rondgedoold in de woestijn, omdat heel de generatie, die niet wilde ingaan in het beloofde land, door ongeloof, door de Heere geoordeeld werd dat zij nooit zouden zijn rust ingaan. Ze sterven allemaal in de woestijn. Hè? Op 2 na, Jozua en Caleb, dat zijn de enigen die van de oorspronkelijke generatie die uitgetrokken is, het beloofde land zullen ingaan. Dus aan die nieuwe generatie die geboren is in de woestijn, die dat allemaal niet heeft meegemaakt, moet Mozes uiteindelijk het belang van dat verbond, de betekenis van dat verbond en wat dat allemaal inhoudt, moet hij dat gaan uitleggen. Vandaar dat we in Deuteronomium hoofdstuk 5 vinden dat hij opnieuw hen herinnert aan de betekenis van de Sabbat. En ons nog iets verder daarin ook ontvalt. 5 vers 12 tot 15 gaan we lezen. Dan zegt de Heere dit: onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft, bij de oorspronkelijke verbondsluiting. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Dan volgt er een omschrijving, die heb ik weggelaten. En dan vinden we verder de reden waarom dat ze de Sabbatdag moeten onderhouden. En hier leren we iets heel belangrijks. Want dan zegt Mozes, want ge zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de Sabbatdag te houden. Dus we leren hier wel iets heel belangrijks. Deuteronomium hoofdstuk 5 verklaart eigenlijk wat dat in Exodus 20 al gezegd werd. Waarom moet Israël de Sabbatdag heiligen? Omdat hij hen er ook moet aan herinneren dat die Sabbatdag voor hen betekende het einde van de slavernij in Egypte. Met andere woorden, de Heere wilde dat zij zich blijvend herinneren, ook in het beloofde land, wanneer ze daar een gezegend bestaan leiden, dat dat niet iets is dat vanzelf gekomen is. Ze waren eertijds verlost uit het harde slavenbestaan uit Egypte, omdat ze moesten vroeten en werken voor de Egyptenaren. En de Heere had hen uitgeleid en overgebracht nu in een gezegend bestaan onder Gods verbond. Dus de Sabbat moest hen iedere keer eraan herinneren, het feit dat wij nu leven in dit land, in deze toestand, in deze gezegende toestand, dat komt omdat de Heere ons eertijds uit de slavernij heeft verlost van Egypte. Je zou het zo kunnen zeggen, na 6 dagen, tussen haakjes natuurlijk, heel letterlijke dagen, maar na 6 dagen van slavenlabeur in Egypte, volgde op de 7e dag Exodus, de vrijheid, vrij van slavernij, vrij terug in relatie met God gebracht. Dus die 7e dag moest hen daaraan ook herinneren. En nu wordt er ons iets meer duidelijk, dat er namelijk een punt is van vergelijk tussen die 7e dag en de Sabbatdag. En dat is niet Gods rust, maar Gods activiteit. Kijk maar. Kijk, op de 7e dag gaat de Heere God de rust in, nadat hij zijn scheppend werk gedurende 6 dagen heeft volbracht. Wel, op dezelfde wijze gaat de Heere God ook de rust in nu, door onder de Israëlieten te gaan wonen, nadat hij hen verlost heeft en uitgeleid heeft uit Egypte. Dus zie je de gelijkenis tussen het scheppende werk en het verlossende werk dat de Heere doet voor zijn volk. Dat is een belangrijke verband die daartussen ligt. Ik heb je de vorige keer ook al gezegd, dat dit ook de draagkracht is van de woorden van de Heer Jezus, wanneer dat hij zegt, mijn Vader werkt tot nu toe, en ik ook. Zolang uiteindelijk die verlossing niet tot stand is gebracht, voleindigd, is God aan het werk. En wanneer die verlossing tot stand is gebracht in zijn volheid, dan pas kan God gaan rusten. Ja. Dus zie je welke belangrijke betekenis de Sabbat wel heeft voor Gods volk. Ja. Want het was inderdaad, zoals ik u al verteld heb, de bedoeling dat de Heer God zou gaan wonen onder zijn volk. Dat komt pas nadat hij ze verlost had en uitgeleid had. Duidelijk voor iedereen een beetje? Dan gaan we een stukje verder naar Deuteronomium hoofdstuk 12. Want daar gaan we ontdekken dat alhoewel voor Gods volk verlost te zijn uit het slavenbestaan de vrijheid betekent, de echte definitieve rust natuurlijk niet in de woestijn is. Dat is niet de rustplaats die God voor zijn volk heeft weggelegd, maar het beloofde land. En we lezen namelijk in Deuteronomium hoofdstuk 12 vers 9 en 10... Want ge zijt nog niet gekomen, zegt de Heere, tot de rustplaats en het erfdeel dat de Heere uw God u geven zal. Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de Heere uw God u zal doen beërven en gij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten en gij veilig woont. Hier leren we weer een aantal dingen. En dat is dat de rust voor Gods volk, de rust ingaan, heel specifiek het beloofde erfdeel is, het land. En de gedachte dus van een sabbatsrust voor Gods volk, die is altijd nauw verbonden met het land zelf. Dat is typisch voor het oude verbond, dat die rust verbonden is met het land. Wanneer het volk uit het land is, kent het geen rust. Alleen in het land kent het rust, wanneer het in een harmonie leeft met zijn God. Trouw is aan het verbond waarin dat ze leven. Dan kennen ze rust. En wat we hier ook ontdekken, is dat rust in het land voor Israël altijd het gevolg is van overwinning op de vijand. Eerst moest de vijand Egypte overwonnen worden, dat was de eerste stap. En de tweede stap voor hen was dat de stammen die in het land woonden, moesten overwonnen worden voordat zij het land konden in bezit nemen en die rust genieten. Ja? De Heere zou hen rust geven van al die vijanden, door die vijanden voor hen uit te drijven. En dat vinden we dan ook in het boek Jozua. Dus hier zien we heel nadrukkelijk dat rust, dat dat niet niets doen is, maar de rust juist betekent dat het volk van God veilig woont. Wanneer het land vrij is van al zijn vijanden, dan pas wonen ze veilig en dan kunnen ze eigenlijk beginnen het leven te leiden zoals God het bedoeld heeft. Ja? Dus rust, dat is niet niets doen, maar dat betekent dat er stabiliteit is in het land. Dat er een rust is, een vrede is, waardoor dat de normale activiteit onder Gods volk kan geschieden. Dus zie je, rust in deze context is ook geen non-activiteit, maar juist normale activiteit en een stabiele, rustige toestand. Vrij van alle vijanden en bedreigingen. Dat betekent heel concreet voor Gods volk wanneer dat zij inderdaad, na dit woord van Deuteronomium hoofdstuk 12, eenmaal in het land veilig wonen, dat die rust weliswaar enerzijds bereikt is, maar ook weer nog niet. Want die rust die ze daar kennen, die rust is niet definitief. Waarom is die rust niet definitief? Wel, omdat die rust afhankelijk is van iets. Namelijk, wanneer dat Gods volk gehoorzaam is, zullen ze die rust kennen. Maar wanneer dat ze van de Heere afwijken, de Heere ontrouw worden en het verbond gaan verbreken, dan doet de Heere vijanden opstaan die hun rust juist ontnemen. Dat is wat je in boek Richteren vindt. Het volk van God wordt ontrouw, er komen vijandige volkeren die het land binnenvallen, terreur zaaien, het volk onderwerpen, en dan richt de Heere richters op om opnieuw uiteindelijk het volk te bevrijden. Dus die rust in het land is eigenlijk afhankelijk van de verbondstrouw. Dus dat is geen definitieve stabiele toestand, omdat die toestand afhankelijk is van hoe dat het volk leeft in Gods nabijheid. Dus het verlies van rust, dat is een oordeel van God. Dat vinden we ook in Nehemia 9 vers 28, wanneer Nehemia terugblikt op de periode die vooraf gaat aan de ballingschap van het volk in het land, dan stelt hij nadrukkelijk dat die rust, het verlies van rust beter gezegd, een oordeel is van de Heere God. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? We hebben gesproken over de rust van Gods volk, en nu gaan we een klein beetje verder zien wat dat de rust van God concreet nu betekent. En we vinden in Psalm 132 een aantal versen, namelijk vers 7 en 8, vers 13 en vers 14, die ons een aantal heel belangrijke beginselen leren over de rust van de Heere God. Er wordt er namelijk gezegd, laten wij, Gods volk dus, zijn woning binnengaan. Nu zijn woning, wat is dat? Wel, laten we verder kijken, laten we zijn woning binnengaan. Laten we ons nederbuigen voor zijn voetbank. Oh, een voetbank van de Heere God, dat spreekt heel nadrukkelijk over zijn troon. En dan wordt er verder gezegd, sta op, Heere, naar uw rustplaats. Gij en de ark, uw sterkte. Dus de voetbank van de Heere, die troont, is de ark van zijn sterkte. De ark in de tent, in de tabernakel, de ark in de tempel, stond symbool voor de Heere zijn troon. De Heere troont in de hemel, zegt de psalmist op een andere plaats, en zijn voeten rusten op de ark. Dat is zijn voetbank. Zo wordt het gezien. Dan wordt er verder gezegd, want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning beheerd. Dat is mijn rustplaats. Voor immer hier zal ik wonen, want haar heb ik beheerd. Dus wat leren we hier? Dat de rustplaats van God tegelijkertijd ook de woonplaats is van de Heere God. Tegelijkertijd ook de troon is van de Heere God. En dat die plaats Sion noemt. Ja? Sion, of anders gezegd, Sion is de poëtische naam voor
Jeruzalem,
inderdaad. Daar zal ik wonen, zegt de Heer. Er zijn belangrijke dingen. De Heer komt tot rust in zijn woonplaats op zijn troon. Dat is een heel belangrijk principe om te leren ontdekken. Dat is net zoals, hè, bijvoorbeeld de president van Amerika, wanneer dat hij verkozen is, dan gaat hij het Witte Huis betrekken. En dat is zijn rustplaats, hij heeft dat zijn slaapkamer, zijn verblijf, maar dat is ook zijn woonplaats, en dat is ook de plaats waaruit hij het land regeert. Het Witte Huis is eigenlijk de centrale plaats van bestuur in Amerika. Dus dan heb je eigenlijk net dezelfde gedachte. Dus de plaats waar de Heer tot rust komt, dat is zijn tempel. Van daaruit gaat hij besturen, alles leiden. Ja? Nu, wat vinden we nadrukkelijk hier? Dat is dat er in de ontvouwing van Gods heilsplan een wending genomen wordt. En die wending is dit, dat de rust van de zevende dag bij de schepping, dat verandert naar zijn woonplaats onder zijn volk, waar de Heere die rust inneemt, in het beloofde land. En dat is de plaats waar zijn volk de rust in gaat. Maar dat is de plaats ook waar de Heere zijn rust in gaat, door zijn woonplaats in te nemen in Sion, te midden van zijn volk, en van daaruit gaat hij zijn heerschappij uitoefenen. Een heel belangrijke ketting van gedachten die ons hier getoond wordt. Dus de rust ingaan op de zevende dag bij de schepping, dat betekent ook, als we naar, van hieruit terugkijken, dat de Heere eigenlijk als schepper, als onderhouder van zijn schepping, zijn plaats inneemt in zijn schepping. En alles onderhoudt. Want het feit dat die schepping verder kan blijven bestaan en kan blijven functioneren, is omdat de schepper ook de onderhouder is van zijn schepping. Dat wordt zo mooi in de psalmen en in het boek Job beschreven. Want wie zorgt ervoor dat de vogels op hun tijd gaan broeden? Wie zorgt ervoor dat wanneer 's nachts de leeuwen uitgaan, zij voedsel hebben? U kent die teksten wel. Wel, dat toont dat de Heere op zijn troon zit en alles bestuurt en leidt en zijn schepping onderhoudt en verder zegent. Ja? Dus het is belangrijk dat u in die gedachtegang van de schrift gaat inleven. Dus de heilige plaats, Sion, de tempel, dat is zijn woning en zijn plaats van bestuur, waar God in zijn functies uitoefent als de almachtige heerser, onderhouder van zijn schepping. Ja? Dus we vinden dat de sabbatsrust voor de Heere God, dat eveneens, net zoals voor zijn volk, heel nauw verbonden is met het land. Het is in Sion, zegt de Heere, dat mijn troon zal staan, van waaruit dat ik zal heersen. Daar is mijn rustplaats, daar heb ik mijn naam aan verbonden, daar woon ik voor eeuwig. En het mooie is om te zien dat koning Salomo, dit is die rustplaats voor de Heere God bouwt, Salomo bouwt de tempel in Jeruzalem, dat die rustplaats pas gebouwd wordt voor de Heere God, nadat de Heere God hem, Salomo, rust gegeven heeft. En dat betekent heel concreet, in 1 Koningen hoofdstuk 5, vers 4 en 5, dat Salomo beleidt, en nu zegt hij, heeft de Heer mijn God mij rust gegeven, allerwegen. Wat betekent dat voor hem? Er is geen tegenstander, en er is geen allerlei ondergang. Zie je? Dat is rust. En zie, ik denk voor de naam van de Heer mijn God een huis te bouwen, zoals de Heer mijn vader David toegezegd heeft. En dan vinden we ook dat hij effectief begint aan de bouw van de tempel, nadat hij zelf rust heeft gekregen van al zijn vijanden en zijn tegenstanders. Is het duidelijk? Nu, die ganse gedachte die we juist doorlopen hebben, die vinden we eigenlijk al terug in het boek Exodus, wanneer het lied van Mozes gezongen wordt na de verlossing. Hè, wanneer het volk door de Rode Zee is gegaan, aan de overhand komt en de tegenstanders gestorven zijn in de Rode Zee, dan wordt er een overwinningslied gezongen. Dat is een psalm van Mozes. En dan moet je zien wat een gedachtegang is. Hij zegt, de Heere, dat is een krijgsgeld. Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur, hè, of de elite troepen van zijn wagenhelden, werd in de Schelfzee gedompeld. En uw grote majesteit vernietigde hij wie tegen u opstonden. Of anders zegt, en uw grote majesteit vernietigde hij uw vijanden. Gij liet uw toorngloed los en gij verteerde hen als stoppels. Wie is als gij onder de goden, heren? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Dan wordt er verder gezegd, gij leidde in uw goede tientijd het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht. Naar waar? Naar uw heilige woonsteden. Zie je? Ze zijn bestemd om in Gods nabijheid te wonen. In zijn heilige woonsteden of in zijn rustplaats. Je brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. Welke berg is dat? Sion. De plaats die hij, Heer, tot uw woning gemaakt heeft. Het heiligdom, Heer, door uw hand gesticht. En dan wordt er gezegd, de Heer regeert. Altijd en eeuwig. Daar, op die plaats, die zijn erfdeel is, die zijn woning is, die zijn heiligdom is, daar de Heer, voor altijd en eeuwig. Dan zie je diezelfde gedachtegang die hierin terug te vinden is, nog voor dit alles gebeurt. Dus Gods woning, in Israëls tempel, daar vindt de koning, en de krijgsgaal, de koning, zijn rust van al zijn tegenstanders. Dus ook voor God betekent rust de tegenstanders overwinnen. En het scheppingsverhaal betekende de rust de machten van de chaos overwinnen. En harmonie en rust creëren, zodanig dat de Heere God in die toestand kon verblijven als de heerser op zijn troon. Alles bestuurt en leidt als een grote onderhouder. Dus je zou kunnen zeggen dat wanneer de Heere God rust vindt, dat die rust eigenlijk de uitdrukking is van zijn soevereine rust en de regering in zijn heiligdom.
Dus in het pakken van de Heere regeert vooral tot een nieuwe beurt zetten, de Heere rust.
Absoluut. Absoluut. Dat betekent dat die rust eigenlijk terugkeert wanneer alle vijanden onderworpen zijn. Denk ook eens aan 1 Korinthe hoofdstuk 15. De Heer Jezus, die moet alle vijanden aan zijn voeten onderwerpen. En de laatste vijand is de dood. En wanneer die onderworpen is, dan wordt die herstelde schepping, komt die terug aan de God die alles in beginsel zo heeft bedoeld. En dan vervult God opnieuw alles in allen. Dan is er niets meer in die ganse schepping dat God niet verheerlijkt. Dan is er niets meer in die ganse schepping dat niet meer in harmonie is met God.
Die rust is gelijk aan harmonie en overeenstemming met Gods wil.
Ja. Eigenlijk dat Gods bedoelingen, hè, Openbaring hoofdstuk 4 vers 11, vak 1 van twee manieren om te leven. Wat zegt dat weer al? Ik kom toe.
Nog één macht. Heer als een God van die wet. Schapen, uw wil is de oorsprong van alles wat er is.
Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dus alles wat er is, is door God gewild. En alles wat er is, heeft door God ook zijn bedoeling, heeft zijn functie. En het is juist omdat de maker het zijn doel, zijn functie en zijn betekenis geeft, dat het waarde heeft. Ja?
Dus maar, heel wat hij die Sabbat en die Sabbatsrust mag je dat niet meer zien toen in feite en principe mogen de Israëlieten te werk vrij op die dag. Wat als ze er, wat, allez, bedoelen te zeggen, niet als ze moeten werken, maar als ze niet moeten kijken naar leven, like voordien. Die Sabbatsdag is geheiligd door de Heer, maar bijvoorbeeld wat als ze er zitten van gemaakt worden, dat je maar zoveel stappen mocht zetten en dit en dat en zie je dat, dan gaan ze eigenlijk complete mist in.
Absoluut, absoluut.
In principe kon men zich gewoon vrij bewegen, maar was die dag bedoeld tot een dag van herdenking in feite wat dat moeder op zondag doen. De samenkomt, broodbreken met elkaar.
Ja, meer bepaald dat de relatie waarin hij ingebracht zit, dat die relatie ook echt te volle beleeft, dat je te volle je recht op de Heer, op de Heer God zelf. En dat je niet langer bezig bent met mijn eigen zaakjes en mijn eigen dingetjes. Ja? Daarmee laat je ook zien dat het zin en het doel van je leven God is en God verheerlijken. En u normaal functioneert als mens, lijkt wel dat je geschapen hebt, toen eer je God in alles wat hij doet. Want je zit het beeld van je maker. Hij heeft je geschapen met die kwaliteit dat je in alles wat hij doet hem alle eer heeft. En oorspronkelijkheid natuurlijk. Dat gaat straks ook zo zijn, als we terug in volmaaktheid gebracht zijn, als we een upgrade krijgen, ons verheerlijk lichaam, de zonde van ons weggenomen wordt, dan zal alles wat we doen, een lieflijke reuk zijn voor de Heere God.
Omdat je weer in die harmonie en die rust
zit. Ja, en like wat de Heer Jezus voorgeleefd heeft. Waarom zegt de Heere God constant, allee, niet constant, maar zo verschillende keer, en jong ik al mijn welbehagen. Zat hij Jezus te bidden was tot morgens? Of s'avonds? Zat hij liedjes te zingen was tot s'avonds? Die leefde, hè?
Ja, die rust dan ook zeggen dat je kent dat je weer wordt zoals dat Adam in beginne was, niet kennende, geen kennis hebbende van goed en kwaad?
Nee, dat is iets anders. Geen kennende hebbende van goed en kwaad, het is wel degelijk de bedoeling dat een mens kennis van goed en kwaad heeft. Maar dat hij die kennis niet verwerft zonder God, maar via God. En door God geleerd wordt. Ja? Adam was onnozel in het kwaad. Ja? Onwetend in het kwaad. Maar door zelf voor het kwaad te kiezen, werd hij door het kwaad overheerst. En heeft hij op een heel andere manier het kwaad leren kennen, dan dat God het bedoeld had. Ja? Met alle gevolgen van die, dat hij overheerst werd door het kwaad. Ja? Maak verder. De Sabbat in de profeten. We vinden in Jesaja 56 dat de profeten in zeer ruime zin over de Sabbat gaan spreken. Kijk maar in Jesaja 56 vers 1 en 2. Zo zegt de Heer, onderhoud het recht en doet gerechtigheid. Andere woorden, leef naar mijn wil en mijn gedachten, volg mijn geboden, doe naar mijn woord. En waarom moeten ze dat doen? Want, zegt hij, mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Dat betekent dat de Heer door zijn profeet zegt, mensen, wandelt opnieuw in gehoorzaamheid met mij, zorg dat je in een rechte relatie met mij leeft. Waarom? Mijn heil staat eraan om te komen. Of anders gezegd, wie staat eraan om te komen? De Messias en de daaraan verbonden lang verwachte beloftes. En de Heer zegt verder, welzalig de sterveling die dit doet, die eigenlijk zo leeft. En het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt. En acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. Hier zie je dat de grens tussen de Sabbat heiligen en gerechtigheid doen enorm vervaagt. Dat eigenlijk de Sabbat heiligen, dat je dat doet door gerechtigheid te doen. Dus niet specifiek door de regeltjes van die dag te houden, maar door een relatie met de Here te wandelen, naar zijn geboden, naar zijn wel en zijn gedachten, heilig je al de Sabbat. En dat vind je in de profeten meermaals, dat gerechtigheid doen in het land eigenlijk nagenoeg synoniem staat voor de Sabbat. De Sabbat houden, gerechtigheid doen, daarin laat je zien dat je echt de Heere zijn heil verwacht. Dat is eigenlijk net hetzelfde voor ons. Het feit dat we echt de Heer Jezus verwachten en levendig verwachten, dat we verwachten dat God zijn heil wil openbaren in de Heer Jezus Christus, hoe laten we dat zien? Door gerechtigheid te doen en nu te leven en te betonen in ons leven dat we met de Heer God rekening houden. Door te wandelen door de geboden dat je hier net door de Heer Jezus. Het is eigenlijk net hetzelfde. Wat de profeten duidelijk laat dan zien dat het niet langer heiligen van de Sabbat, ja, die de uitdrukking is van de unieke relatie tussen God en zijn volk, wel dat uiteindelijk ertoe zal leiden dat hij zijn volk zal oordelen en zal moeten wegsturen uit het land. Dat vinden we in de profeten, wordt dan meermaals aangekondigd. In Ezechiël zien we dat het er nog een extra dimensie bij komt. Ezechiël is de profeet die heel veel nadruk legt op het plegen van afgoderij. En het plegen van afgoderij wordt eigenlijk bij Ezechiël gelijkgesteld aan het breken en aan het ontheiligen van de Sabbat. Dus de Sabbat houden in zijn ruimste zin is eigenlijk het erkennen en het eren van God, de soevereine schepper, de heerser en de verlosser. Dat is in beginsel wat de Sabbat houden betekent voor de profeten. En dat wordt nog duidelijker als je ziet hoe dat het boek Jesaja opent en hoe dat het boek Jesaja eindigt. Opent met te laten zien dat het ontheiligen van de Sabbat oordeel met zich mee zal brengen. Kijk maar Jesaja 1 vers 13. Gaat niet voort met gelijkgelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe maan en Sabbat in nieuwe maan enkel gezegd. Dat was een bijzondere feestdag. Het begin van elke maand, de volle maan, werd gevierd met een nieuwe maansfeest. Dus dat was eigenlijk een terugkerende cyclus, nieuwe maansfeest en sabbatfeest. Dat waren twee feesten die in die tijd enorm veel belang hadden. Dus de Heer zegt, God dan niet meer verder, ik verdraag het niet. Zie je wat hij zegt? Onrecht met feestelijke vergadering. Dus het feit dat jullie die ceremoniële handelingen doet, maar dat je onrecht pleegt in je leven elke dag, dat vecht met elkaar. Dat is totaal tegenstrijdig. Dat is net zoals wat je zou zeggen tegen je beste maat, zie je graag, alleen tegelijkertijd een ferme lap tegen zijn kaken heeft. Dat past niet met elkaar. Ja? Dat is wat de Heer hier ook nadrukkelijk zegt. En dat zal uiteindelijk oordeel brengen. De Heer verdraagt dat niet langer. Je hebt dat lange verdraag, maar je blijft het niet verdragen. Oordeel volgt. Dat is de opening van het boek. En als je dan kijkt naar het laatste hoofdstuk, Jesaja 66, dan eindigt het als volgt. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Of anders gezegd, we zien dat in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde er echt zal Sabbat gevierd worden zoals het hoort. Daarmee bedoel ik niet die rituele instellingen en wat op er mag en niet mag, maar echt Sabbat betekent uiteindelijk dat alles zich opnieuw weer buigt voor de Heer. Alles weer de Heer erkent als Heer en zich aan hem onderwerpt. En hem zoekt te verheerlijken en te eren. Dus het kenmerk zal zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat er werkelijk Sabbat zal heersen. Dus je ziet dat er over iets ver toekomstig gesproken wordt op een manier dat mensen kennen in het heden. Ze weten wat de Sabbat is, wat die Sabbat verstaat, En de profeten spreken aan de hand van die gebeurtenissen over die volmaakte toekomst. Ja? Dus dat betekent niet dat er in de nieuwe hemel en nieuwe aarde dat we dat Sabbat gaan vieren. Dat denk ik wel, ziet toch al achter dat dat niet de bedoeling is. Maar dat we dat de Sabbat volstaat, de betekenis van de Sabbat, dat dat tot een volle zal gezien worden. Ja? En hetzelfde perspectief vinden we ook in de profeet Ezechiël. Ik heb die teksten er niet bij geplaatst, omdat het allemaal bijbelteksten zijn, en dat we niet anders zo moeten aan teksten lezen. Maar je kan het opzoeken, en je gaat zien in Ezechiël 20, dat de ondergang van Israël ook daar wordt getoond als door mede door de ontheiliging van de Sabbat. Ik heb het al gezegd, Ezechiël legt heel veel nadruk op de afgoderij, maar afgoderij en Sabbat worden in één adem genoemd, de ontheiliging van de Sabbat worden in één adem genoemd, als de oorzaak waarom dat God zijn volk wegstuurt in ballingschap. En ook daar vinden we dat de Sabbat aan het eind van het boek Ezechiël, en dan krijg je die eindtijdstempel die voorgesteld wordt, ook weer in beelden die mensen kennen van de tempel en de tempeldienst die op dat moment plaatsgreep, wordt er gesproken over de eindtijdtempel in de toekomst. En wat wordt er dan gezegd in Ezechiël 46 vers 1 tot 12? Wel dat er door een vorst was, en de vorst die God die zal geven aan zijn volk, die als priester eigenlijk de leiding zal nemen onder zijn volk, en dat door de Sabbat echt zal gevierd worden. De Sabbat is dan weer het centrale kenmerk eigenlijk van de ganse dienst aan God, in dat beeld van die tempel, en heel die tempeldienst die daarbij hoort en die geschetst wordt, is daarin weer die Sabbat het centrale kenmerk. Dat heeft alles te maken met het feit, wat we al gezien in Exodus hoofdstuk 31, dat die Sabbat eigenlijk symbool staat voor die totale relatie van het volk met de Heere God. En we zien dat de profeten aankondigen dat dat totaalpakket van die relatie, like wat God het bedoeld heeft, eigenlijk wacht om hersteld te worden in de toekomst. En de profeten spreken van een verre toekomst. In de laatste dagen, wordt er gezegd, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zal uiteindelijk die relatie tussen God en zijn volk, waarvan dat de Sabbat het symbool is, opnieuw hersteld worden. Dat kondigen de profeten aan. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar ze schilderen een heerlijke hoop. Mag ik verder? Goed, enkele conclusies. Wat hebben we tot nu toe al gezien? Even op een rijtje. Je ziet dat die betekenis van de Sabbat, Sabbatsrust, dat dan meebeweegt doorheen de Bijbel met de stroom, zeg maar, van de heilsgeschiedenis. Naarmate dat de Heere verder gaat in zijn wegen met de mens, toont hij ook hoe dat die betekenis van de Sabbat meer en meer en meer en meer ontvouwd wordt en laat zien dat het uiteindelijk Gods einddoel is met de mens en met zijn schepping. En het volmaakte doel van Gods schepping, de zevende dag, die rust, dat wordt eigenlijk nooit opgegeven. Je ziet dat God de relatie aanhoudt met één volk, Israël, dat hij dat ook weer op het oog heeft. Dus God laat die hoofdgedachte nooit los. Wat betekent die rust voor de mens uiteindelijk? Wel, dat die mens heerst, dat de mensheid heerst, vruchtbaar en productief is onder Gods leiding, onder Gods supervisie over de aarde. Hè? Is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis om dat te betekenen voor de Heere God. En als je, maar dan niet besteld is dan, maar als je kijkt naar de beloftes van Abraham die de Heere God maakt, dan wijzen die eigenlijk volledig in dezelfde richting. Die spreken ook over een volk dat God op een plaats zal brengen, waar ze zullen zegen genieten, en het is de bedoeling dat die zegen uiteindelijk wereldwijd uitgaat over alle volkeren. Ja. Dus vanuit een ander oogpunt heeft dat eigenlijk eenzelfde doel. Er is een verandering, ik al getoond, vanaf de scheppingsdag, naar de relatie dat God aanhoudt met zijn volk Israël. En dan is dat de heiliging en de zegen van die zevende dag, uiteindelijk vertaald wordt, wanneer dat God de relatie treedt met Israël, naar een heilige plaats waar God verbleef tussen zijn volk in een bepaald domein. Hè. Voor hen is dat het beloofde land. Dus dat is de zegen, de rust ingaan, vertaald onder het oude verbond. God die woont in Sion, in Jeruzalem, te midden van zijn volk in het beloofde land. En wanneer komt God tot rust? Wel, we hebben gezien dat dat is wanneer dat hij al zijn vijanden overwonnen heeft. Wanneer alles aan hem onderworpen is, toen komt God tot rust in zijn heiligdom. En zijn heiligdom was ook zijn woning en zijn troon van waaruit dat hij regeert. Nu het vierde gebod dat de Heer had instaalt, daarmee maakt hij van meet af aan duidelijk aan zijn volk dat het ware leven meer is dan 6 dagen zwoegen om eten en klederen, maar dat hij een hoger doel heeft voor de mens. En het doel is rust. En de Sabbat, hebben we gezien, is een bijzonder teken, omdat de Sabbat eigenlijk de totale belichaming is van wat die relatie tussen God en zijn volk is. Wil je zien wat de Sabbat is? Wel, kijkt op de 7e dag in Israël, wanneer iedereen zijn normale werkzaamheden stopt en iedereen zich richt op de Heere God en feest viert voor het aanzicht van God. Want de Sabbat was wel een feestdag, hè? Dat was geen straf, hè? Dat was echt feest. Nu, het falen van Israël in de geschiedenis, dat openbaart, he, door de middel van de profeet, want de profeet treedt maar op als er problemen zijn en het volk ongehoorzaam is, onze falen. En wel was land die profeet gezien dat die ware rust, die God eigenlijk zijn volk toe bedenkt, dat dat niet de rust is als al gekende, maar dat die echte, ware rust nog toekomst is. Een toekomst waarvan dat Jesaja 66 vooruit wijst, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan had er eigenlijk een wereldwijde sabbatsviering, een wereldwijde sabbatsrust genoten worden. Dat is wat Jesaja ons laat zien. Dus het toekomstperspectief dat de profeten ons geven, voert ons eigenlijk terug naar Gods oorspronkelijke doel, Genesis 1 en 2.